Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Matthäus 2. We noemen nu de schriftlezing Matthäus 2. En we zingen psalm 36 vers 3. Psalm 102 vers 1, 2 en 5. Psalm 139 vers 14. En Psalm 119 vers 62. We noemen nu nogmaals de schriftlezing uit Matthäus 2. En we zingen Psalm 36 vers 3. Psalm 102 vers 1 en 2 en 5. Psalm 139 vers 14. En Psalm 119 vers 62. Wij wensen u een goede dienst.
Laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van Psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat daar verder volgt in het derde vers van de 36e psalm.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing voor dit morgenuur kunt u opgetekend vinden in het Heilige Evangelie. Naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het tweede hoofdstuk. Dus de schriftlezing kunnen we opgetekend vinden in Matteüs 2. Doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Toen u Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen uit het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: Waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en de schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: En gij, Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen en onderzoek naastiglijk naar dat kindeken, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heengereisd en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de sterren zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende, hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken: goud en wierook en mirre. en door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder, en vliet in Egypte, en wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om het zilver te doden. Hij dan, opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al de Sils landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindeken en zijn moeder tot u, en trek in het land Israëls, want ze zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder, en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden.
Ter voortzetting van ons samen zijn, gemeente, willen we zingen van Psalm 102. Psalm 102, de versen 1, 2 en 5. 1, 2 en 5 van Psalm 102. Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken. Laat uw bijstand niet ontbreken. Ai, veracht mijn tranen niet. Daar gij al mijn angsten ziet. Als ik in benauwde dagen u, mijn God, mijn leed moet klagen. Wil dan spoedig u ontfermen. Wil mij door uw macht beschermen. En tweede, want mijn leeftijd is doorwenen. Als een ijdele rook verdwenen, mijn gebeent in droeve stand, als een haardsteen uitgebrand. En het vijfde, de as versterkt mijn kwijnend harte, thans tot brood in zoveel smarten. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 5 van Psalm 102. Ondertussen, gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en voor zijn dienst. De eerste collect is bestemd voor de kerkvoogdij. De tweede collecte voor draagt elkanders lasten. En de collectes worden van harte in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. De Heere die zegenen u en hij zegenen uw gaven. gemeente, Gods woord leert ons heel duidelijk dat er een tweelei droefheid is. Want deze wereld is een tranendal geworden vanwege de zonde. En er worden wat tranen geschreid. Maar er zijn zoveel tranen die vallen naast Gods fles. Er zijn ook tranen die vergadert God in zijn fles. Dat zijn tranen waarvan we zingen: hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Dat zijn tranen die behagen God. Nee, niet dat tranen de grond van de zaligheid zijn, want niet de tranen die ik pleng, heeft een zeker dichter gezegd, noch de offers die ik breng. Het zit niet in de tranen, het zit niet in de offers. Nee, alleen het borgwerk van Christus. Dat is de enige grond van de zaligheid. Maar het gaat niet buiten tranen om. En dat zijn tranen die zijn dierbaar in Gods oog. Dat zijn tranen die worden geschreven vanuit een godsgemis. En daarom gaat het er maar over, gemeente, welke droefheid kennen wij. Ieder hart kent zijn smart. Ieder huis kent zijn kruis. Wat een tranen worden er niet geschreven. En wie heeft er nooit eens tranen geschreven? Maar nu komt het er maar op aan. Zijn dat tranen die voortkomen vanuit de droefheid der wereld? Dat zijn bittere tranen. Dat zijn tranen die getuigen ten diepste van opstand. Van vijandschap tegen God. En dat zijn wij geworden. Door onze diepe val in Adam. Vijanden van God. En daarom van nature zijn we bezet met een droefheid der wereld. En daar zegt de apostel Paulus van, die werkt nu net de dood. Maar er is ook een andere droefheid. En die verwekt God zelf. Dat is het werk van de verhoogde Christus door de bediening van zijn geest. Dat hij een droefheid gaat verwekken. Een droefheid naar God. Dat het om God te doen is. Nou, Gods woord tekent dat heel duidelijk. Als Paulus dat schrijft aan de gemeente van Korinthe, dan is dat iets wat heel Gods woord ons leert. Een droefheid der wereld, een droefheid naar God. Ook over de droefheid der wereld wordt geschreven. Over die bittere tranen. Nou, dat blijkt ook uit onze tekst. Wat is nu het verschil? Wat is nu het onderscheid? Ben ik nu bezet met een droefheid der wereld? Of kan ik door genade die zoete tranen? Ja, dat zijn zoete tranen. Wie ze heeft leren schreien, die zegt, die tranen zijn zoet. Dus er is een zeker Engels Godgeleerde geweest die heeft gezegd dat hij het eigenlijk toch wel erg vond dat God alle tranen van de ogen af zou wissen. Want hij zegt ook die tranen, die zoete tranen, die geschreid worden vanuit de droefheid, een heimwee naar God. Wel nu, om onszelf nu te toetsen, welke tranen schreien wij? We worden in de tekst bepaald bij de droefheid der wereld. Maar daar zullen we het niet bij houden. Het gaat ook over de droefheid naar God. Kunnen we de tekst opgetekend vinden in Matteüs 2, vers 17 en vers 18. En daar lezen wij, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat ze niet zijn. Tot zover de tekst waarin we bepaald worden bij de droefheid van Rachel. Drie gedachten. In de eerste plaats de oorzaak van die droefheid. In de tweede plaats de aard van die droefheid. In de derde plaats staan we tenslotte stil bij het gevolg van die droefheid. Dus het gaat vanmorgen over de droefheid van Rachel. Drie gedachten. Ten eerste staan we stil bij de oorzaak van die droefheid. Ten tweede bij de aard van die droefheid. En ten derde bij het gevolg van die droefheid. Gemeente, het tekstverband dat is overbekend. Het kleinste kind in ons midden weet waar het over gaat. Als we het hebben over de wijzen van het oosten. De laatste kerkgangers, zo zijn ze wel genoemd, in Bethlehem. De Heer Jezus is al lang geleden geboren. En nu komen ook zij, eerst die herders, eenvoudige, ongeleerde mensen, veracht, want ze stonden helemaal onderaan de maatschappelijke ladder. Zij kwamen het eerst. Het dwaze van deze wereld heeft God uitverkoren. Wat wordt dat daar duidelijk in geïllustreerd? Omdat hij het wijze zou beschamen. Zijn inderdaad niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele wijzen. Maar ze komen wel. Ze komen aan door het goddelijk licht geleid. Dat is bij die wijze gebeurd. De ster heeft ze de weg gewezen. En ze zijn gekomen in Bethlehem om het kindeke te aanbidden. Maar voordat ze daar waren, zijn ze eerst in Jeruzalem geweest. Daar zochten zij de geboren koning der Joden. Ja, zo noemen ze hem. En juist Matthäus die heeft deze geschiedenis beschreven, want Matthäus heeft zijn evangelie geschreven voor de Joden. Eigenlijk een laatste appel aan de Joden. Om hem te erkennen als de lang verwachte Messias. De koning der Joden, zo tekent hij hem. Zo begint Matthäus zijn evangelie. Hij is immers de zoon van David, de koning. Hij is de zoon van Abraham, gaat het over de Joden. De koning der Joden. Ze zijn met die vraag gekomen in Jeruzalem. En dat, die vraag die is doorgedrongen tot in het koninklijk paleis van Herodes de Grote. Een uiterst vredevorst. Als het gaat over de Herodische gemeente, dat is een hele ingewikkelde familie. Maar onthoud maar, Herodes de Grote is de meest bekende, maar is ook het meest berucht. Berucht vanwege zijn ontzaglijke vreedheid. Wat heeft hij allemaal wel niet gedaan? Heeft 3 van zijn zoons laten vermoorden. 1, 5 dagen voordat hij stierf. Zijn lievelingsvrouw heeft hij om laten brengen. Zijn schoonvader, een zwager, een oom van zijn vrouw. En zo zouden we nog wel even door kunnen gaan. Vooral de eerste en de laatste jaren van zijn regering kenmerken zich door moorden. Er kleefde bloed aan zijn handen. En in die tussentijd heeft hij ook de tempel laten herbouwen, laten verfraaien. De tempel. En daarom werd hij genoemd door de Joden Herodes de Grote. Wat een prachtige tempel stond daar niet in Jeruzalem. Dat hij voor gezorgd. Om de Joden gunstig te stemmen. Om ze naar zijn hand te zetten. Maar hij deinsde er niet voor terug om bloed te vergieten. Dat zal ook nu weer blijken. Want hij heeft zijn troon veilig gesteld door te moorden. Zijn troon is niet gegrond op gerechtigheid. Nee, op bloed. Op onschuldig bloed. En hij wil zichzelf handhaven. Hij wil koning blijven. Gemeente, misschien hebt u Herodes al veroordeeld in uw hart, of niet? U denkt, wat een koning. Weet u dat dat ook leeft in uw hart? Zijn we daaraan ontdekt? Dat we zelf handhavers zijn geworden? Dat we vechten voor onszelf? Dat we strijden tegen God en tegen onze naasten. Vijanden geworden zijn, haters. Dat we niet onderdoen voor Herodes. Ja, het leeft in ons hart. Maar 1 ding. De Heere bewaart er ons voor. Als de Heere genade in uw leven gaat bewijzen, komt u daarachter. Dan moeten we bewaard worden voor onszelf. Want anders, dan zijn we niets beter dan Herodes. Dan leven we het ook uit. Maar die Herodes was een echte zelfhandhaver. En nu hoort hij van de geboren koning der Joden. Wat? Dat is een bedreiging voor zijn troon. En daarom hij moet zijn maatregelen nemen. Hij laat die wijze bij zich roepen. En dan? Ja, dat was ook een karakter. Kenmerk van deze Herodes. Het was een man vol list en bedrog. Oneerlijk, onoprecht. En wat zegt hij dan tegen die wijze? Nou, als ze het kindeke gevonden hebben daar in Bethlehem. Want dat heeft hij gehoord van die schriftgeleerden. Die precies weten waar die koning geboren zal worden, maar die hem helemaal niet nodig hebben. Dan wil hij ook heel graag naar Bethlehem om het kindeke te aanbieden. Aanbieden, wat is dat eigenlijk? Dat is wat anders dan bidden. Weet u wat aanbidden is, gemeente? Dat is eigenlijk hemelwerk. Hé, dat mogen Gods kinderen hier op aarde al doen. Hemelwerk. Dat mochten die wijzen van het oosten doen. Die mochten hemelwerk verrichten. Aanbidden, dat betekent God is groot. En als een mens is niets. Zalig, zalig, niets te wezen. In ons eigen oog voor God. Gemeente, dat is aanbidding. Dat is een mens er zelf even tussenuit. Een ogenblik maar. Dat is de hemel op aarde. Herodes die zegt, dat wil ik ook verrichten. Ik wil dat kinderke aanbidden. Nee, hij wil dat kinderke niet aanbidden. Hij wil dat kinderke doden. Schone woorden, maar... Klopt niet, deugt niet. Maar de Heere die kent het hart. En hij proeft de nieren. Hij is de grote hartenkenner en de nierenproever. Hij weet ook wat er leeft in het hart van Herodes de Grote. Hij weet ook waarom dat Herodes dat kinderke zogenaamd wil aanbidden. Hij wil het niet aanbidden, hij wil het doden. Uit de weg ruimen. Het is een bedreiging voor zijn troon. En daarom de Heere openbaart de gedachten van het hart. Wat heeft hij gedaan bij die wijzen? Ze werden gewaarschuwd om heimelijk te vertrekken. Om niet terug te gaan naar Herodes, om een andere weg te nemen. En dat hebben ze gedaan. En Herodes, hij voelde zichzelf bedrogen. Terwijl dat hij de bedrieger was. En toen, ja, toen werd Herodes vervuld met toorn. En als iemand als Herodes toornig wordt... Dan gaan er vreselijke dingen gebeuren. Dat blijkt wel. Hij heeft enige van zijn krijgslieden afgezonden naar Bethlehem. En toen heeft hij daar alle jongetjes laten vermoorden. Onder de 2 jaar. Daar werd een bloedbad aangericht. In dat kleine plaatsje. En niet alleen in Bethlehem zelf. Maar ook in deszelfs landpaden. Dat betekent in de onmiddellijke omgeving. Men heeft berekend dat er ongeveer 30 kinderen... zijn vermoord. Hoe, dat weten we niet. Er zijn er die zeggen, ze hebben ze gewurgd. Of, maar dat maakt niet uit. Of door het zwaard van Herodes. Maar 1 ding. Het kinderke Jezus is al ontkomen. Want er is ook verschenen aan Jozef in de droom. Dat hij het kinderke moest nemen. En met Maria moest vluchten naar Egypteland. Opdat vervuld zou worden. Hetgeen gesproken is door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En zo worden daar 30 kinderen gedood. U begrijpt, een vreselijke smart. En Matthäus die heeft ze als het ware horen wenen. Hij hoort ze wenen, die moeders. Daar in Bethlehem. Wenen over hun kinderen. En toen moest hij terugdenken ergens aan. Terugdenken aan de profeet Jeremia. En toen moest hij denken waar Jeremia eeuwen geleden ook al aan dacht. Jeremia is wel genoemd de tranenprofeet. Jeremia die heeft ontzettend veel meegemaakt tijdens zijn ambtelijke bediening. Hij is profeet geweest onder de godvruchtige koning Josia. Maar heeft ook meegemaakt hoe dat donkere wolken zich samen gingen pakken. Want na de dood van koning Josia, toen hij sneuvelde in de slag tegen farao Necho van Egypte, toen ging het mis met het volk. Toen kwam het wel uit dat die reformatie van Josia slechts een reformatie van de buitenkant was geweest. En het ging bergafwaarts en het volk werd weggevoerd in de ballingschap. En daar hebben die moeders gestaan en daar zagen ze de jongens, de bloem van de natie. Die zagen ze gaan, ze werden weggevoerd naar dat verre Babel en toen hebben ze geweend. Ze zouden de kinderen, de jongens, nooit, nooit meer terugzien, dat wisten ze. De ballingschap zou 70 jaar duren, dat wisten de meesten niet eens. Maar zo zijn ze weggevoerd in de ballingschap. Toen is er ook geweend. En toen moest Jeremia denken aan Rachel. En daar moest Matthäus ook aan denken. Ze hebben alle twee aan hetzelfde gedacht. Weet u dat dat komt? Het is dezelfde geest. Het is dezelfde geest, dat mochten ze opmerken. Dat zijn tranen van Rachel. Droefheid van Rachel. Wat is daar de oorzaak van, gemeente? Dan zouden we toch bij stilstaan in onze eerste gedachte. Wat denken ze dan aan? Als ze daar bij Bethlehem zijn, dan denken ze aan het sterven van Rachel. Ze is daar gestorven, maar weet u hoe dat iemand sterft? Zoals die geleefd heeft. Wij denken altijd maar, het komt aan op het sterven. Nee, gemeente, het komt aan op het leven. Als het leven ons Christus is, dan is het sterven immers gewin. Maar als we nu leven voor onszelf. Als het nu alleen maar gaat om ons eigen ik. Weet u, die droefheid der wereld. Dan gaat het niet om God, dan gaat het om mezelf. Om het leed wat mij treft. En zo was het eigenlijk met Rachel. Die droefheid van Rachel. Als we er leven nagaan, dat was een leven van strijd. Ze heeft niet gestreden tegen zichzelf. Ze streed tegen Lea, haar eigen zus. De oudere zus. En ten diepste streed ze eigenlijk tegen God. Want dat zijn we geworden. Vijanden van God en vijanden van onze naasten. Dat kwam er bij Rachel zo duidelijk uit. Ze had haar strijd te strijden. Ze had de liefde van Jacob. Maar ze kon hem geen kinderen geven. En Lea wel. En dat was haar strijd. Ze heeft een keer voor Jacob gestaan. Toen zei ze tegen Jacob. Geef me kinderen. En anders ben ik dood. Dat is wat. Mens durft dat te zeggen, gemeente. Anders ben ik dood. En toen heeft Jacob die heeft gezegd. Ben ik dan in plaats van God? Het is toch God die de baarmoeder opent en toesluit? En toen is ze met haar voorstel gekomen, Rachel. Om toch uiteindelijk die toren van Jacob te temperen. Toen heeft ze gezegd, zou je mijn dienstmaagd Bilha niet nemen? Want de kinderen die zij op mijn knieën baart, die zijn dan voor mij. Dat was naar de wet van die tijd. Het zouden haar kinderen zijn. En dat is gebeurd. Daar is Jacob op ingegaan en heeft Bilha genomen. En ze heeft kinderen gebaard voor Rachel. Maar de Heere hoorde ook naar Rachel. Moet je natuurlijk niet van gaan maken, dan is Rachel wel een bekeerde vrouw geweest, gemeente. We hoeven niet over de genadestaat van die vrouw te oordelen. Maar ook een onbekeerd mens kent zijn gebedsverhoring. En net zo goed. Maar God hoorde naar de stem van Rachel. En ze werd zwanger. Ze raakte in verwachting. De eerste kind, Jozef. Wel bekend, hè? Wat betekent die naam? In die naam komt al wat uit. Wat eigenlijk Rachel voor een vrouw was. Jozef betekent vermeerderen. Toevoegen. Met andere woorden, ze zegt. Ik heb er nou één. Je zou zeggen, die vrouw die zingt toch weg van verwondering en aanbidding. Dat de Heer naar de stem heeft gehoord. Waar is ze dan nou mee terechtgekomen? Met die gebedsverhoring. Ze is ontevreden. Ze is niet dankbaar. Nee, ze is ontevreden. Ze zegt, ik wil er nog eentje. En wat gebeurt er? Ze raakt in verwachting. Voor de tweede maal. En dan zijn ze op de terugreis. Ze hebben Paddan Aram verlaten. Ze zijn weer in het land der beloften aangekomen. En als ze dan in de buurt van Bethlehem zijn, in Efrata, dan overvallen de weeën haar. En dan heeft ze het hart in de baren. Dan gaat ze sterven. En terwijl dat ze straks de laatste adem uitblaast, hoort ze nog uit de mond van de vroedvrouw, ook deze zoon zult ge hebben. En dan noemt zij zijn naam, als dan een jongen is, Ben-Oni. En daar hebben we het, zoon van, zet daar maar een streepje onder, mijn smart, hoort u het? Haar droefheid, haar smart. Ze heeft heel haar leven gestreden om kinderen. En nu baart ze een kind, en nu geef me kinderen of ik ben dood. Men zegt wat en het wordt waar ook. En Rachel gaat sterven. En Jacob zit erbij. Moet je denken, het was zijn liefste vrouw. Ja, het was een liefde naar het vlees, geen geestelijke liefde. En dan zegt Jacob niet Ben-Oni, niet zoon van mijn smart. Maar Jacob noemt hem Benjamin. Benjamin, dat betekent zoon van mijn rechterhand. Precies tegenovergestelde. Dat is Jacob. En nu is Rachel, die is op de eeuwige bestemming aangekomen. Waar dat is, gemeente? Ach, als we er leven nagaan, dan moeten we zeggen, we kunnen niet veel hoop koesteren voor die vrouw. Maar dat oordeel dat ligt bij God en niet bij ons. We hoeven niet op Gods rechterstoel te gaan zitten. Maar één ding, gemeente, we hebben het gehoord. Het gaat over Rachels tranen. En wat is nu de aard van die tranen? Wat kenmerkt die tranen? Dat is onze tweede gedachte. Waar gaat het u eigenlijk over? Wat kon Rachel nu niet? We hebben gezegd, Rachel die heeft gestreden. Dat kenmerkt eigenlijk haar hele leven. Nee, het was geen gemakkelijke vrouw voor Jacob. Dat hebben we ook gehoord. Jacob die heeft haar moeten terechtwijzen op de sterfbed zelfs. Maar ook al eerder. Ben ik dan in plaats van God? Ze heeft gestreden. Gestreden tegen Lea. En ze kon er maar niet onder komen. Hé, daar hebben we het. Ze werd het er nooit mee eens. Altijd maar die opstand, altijd maar die strijd. En moe gestreden sterft ze. Hé, dat is nou het kenmerk van Rachels tranen. Dat is nou het kenmerk ook van die moeders die daar wenen. Jeremia die heeft het gehoord. Ja, en wij kunnen onszelf vergissen. Dat is waar. Maar er is er één die zichzelf nooit vergist. Want hij laat zich hier kennen immers. Als de grote hartenkenner en de nierenproever. Hij wist toch wat er was in het hart van Herodes de Grote. Hoe dat hij dat kindeke wilde doden. En hij wist ook wat er leefde in het hart van die vrouwen toen ze daar stonden te wenen. Toen hun zonen werden weggevoerd. Hij wist ook wat er was in het hart van Rachel. Hem komt het oordeel toe. Hij is de grote hartenkenner. Die vrouwen in Bethlehem die hebben geweend. O, nu zijn hun kinderen gedood. Ja, dat is wat, gemeente. Maar weet u wat nu heel gelukkig is? En daar zien die vrouwen aan voorbij. Die smart die is begrijpelijk. En zouden we niet mogen wenen? Zeker. Mag er dan geen droefheid zijn? Als geliefde panden ons door de dood worden weggenomen. Een vader, een moeder, een broer, een zus. Een kind. En wat gaat dat diep, gemeente? Want als een man zijn vrouw verliest, dan wordt die man weduwnaar. Als een vrouw haar man verliest, dan wordt die vrouw wordt weduwe. En als kinderen een vader of een moeder verliezen, dan zijn het eerst halfwezen. En als het ouderlijk huis weg is, wezen. Daar hebben we allemaal namen voor, heeft deze iemand gezegd. Maar als iemand een kind of kinderen verliest, daar is geen naam voor. Dat is niet te benoemen. Dat gaat zo diep. En dat is hier gebeurd. Zouden die moeders dan niet mogen wenen? Nee, dat veroordeelt Gods woord. Niet die tranen. Wij zouden het zelfs veroordelen als er geen tranen zouden zijn gevallen. Maar nu hebben die vrouwen geweend en toch. Waar is de Heer Jezus? Waar is de zaligmaker? Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Hij is veilig in Egypte. Ja, zouden die vrouwen er niet van geweten hebben? Wat denkt u? Daar heeft toch heel Bethlehem over gesproken? Ze hebben zich toch verwonderd toen ze hoorden dat die herders het kindeke hadden gevonden. Nee, ze hadden dat kindeke zelf niet nodig. Maar de mensen in Bethlehem, een klein plaatsje, hebben zich verwonderd. Want die herders, dat waren eenvoudige, ongeletterde mensen. En die mochten daar de grote werken Gods verkondigen. Die mochten getuigenis geven van de zaligmaker die ze hadden gevonden. Want u is heden geboren, wat? De zaligmaker. En hij kan zalig maken, hij kan herstellen in Gods gunst en in Gods gemeenschap. Hij kan de zonde wegnemen en die maken scheiding tussen God en tussen onze ziel. En daar gaat het toch om, als we het hebben over die droefheid aan God, gemeente. Dan gaat het toch over die scheiding. Dan gaan we toch zien, er is een breuk geslagen, er is een kloof gekomen. Een breuk en een kloof die niet te helen is van onze kant. Integendeel, wij kunnen het alleen maar erger maken. Want wij kunnen alleen maar zondigen. Want ons hart dat is boos en verdorven. Maar dat er nu een zaligmaker is, dat was een blijde boodschap. Dat was goed nieuws van de hemel. En dat werd verbreid door die eenvoudige, ongeletterde, ja, maar ook onbetrouwbare herders. En zij juist werden door de Heere verkoren om als eerste dat getuigenis te laten horen in Bethlehem. Dat heeft indruk gemaakt. Dat heeft dat uitgewerkt. Die vrouwen hebben daarvan geweten. Maar nu mocht voor hen, als het aan hen had gelegen, dat kindeke wel gedood worden. Als hun kinderen maar hadden kunnen blijven leven. Weet u, gemeente, waar dat nu van spreekt? Ze denken alleen aan zichzelf. Draait allemaal om de eigen. Matthäus die heeft het gehoord. Heeft het beluisterd toen hij die vrouwen hoorde wenen. Toen heeft hij dit neer moeten schrijven. Gedreven door Gods geest. Het is al tientallen jaren geleden. Maar Matthäus, als hij hoort over die vrouwen, dan hoort hij ze als het ware wenen. En dan moet hij zeggen, dat was nou de droefheid van Rachel. Er is veel geklag, veel geween, veel gekerm. En het zijn allemaal tranen die geschreid worden, die daar vallen naast Gods fles. Tranen uit zelfmedelijden, tranen uit zelfhandhaving. Hé, want als de Heer Jezus zou zijn gestorven, dan hebben we het gehoord. Door het zwaard van Herodes. Laten we zeggen dat die vrouwen door het zwaard die kindertjes door het zwaard vermoord zijn. Was er geen zaligheid geweest? Nee, God had het anders bepaald. De duivel die heeft dat kindje gezocht te doden. Maar de duivel die grijpt altijd mis, dat weet u. Daar kunnen Gods kinderen soms ook bezorgd voor zijn. Dat de duivel nog een keer raak zal slaan, maar hij slaat altijd mis. En hier ook, het kindeke dat is in Egypte, de zaligmaker is in Egypte. Nee, hij zal niet sterven door het zwaard. Hij zal straks niet van de hoogte worden afgestort in Nazareth. Maar hij zal sterven aan het vloekhout des kruises. Dat is de weg die God heeft bepaald. Zo alleen zal hij de zaligheid verwerven. En zo zal hij de Heilige Geest verwerven. Op grond van zijn zoen- en kruisverdiensten. Die kan straks worden uitgestort. Op alle vlees. Zo zullen alle volkeren delen in die zaligheid. Nee, het zal niet beperkt worden tot het volk van de Joden. Matthäus die heeft het al geschreven. Die wijzen, dat waren heidenen. Ook de heidenen die zullen worden toegebracht. Maar dan gaat die geest, die gaat een ware droefheid naar God verwekken in het hart. Weet u wat er dan komt? Dan komt er iets, dat doet een mens van nature nooit. Weet u nog waarom dat die broers van Jozef zo'n hekel hadden aan Jozef? Hij mocht de Heere vrezen. Maar weet u wat er bovenal was? Hij heeft dromen gedroomd. En waar ging het in die dromen om? Die broers die zouden zich voor hem nederbuigen. En daar hebben we het. Mens wil niet buigen. Mens wil niet bukken. We willen het niet van God verliezen. Een mens tracht zijn leven te handhaven. Maar wie zijn leven zal zoeken te behouden. Dat heeft de Heer Jezus zelf geleerd. De zaligmaker. Die de zaligheid niet alleen heeft verworven. Nee, want dan zou hij maar een halve zaligmaker zijn. Maar die de zaligheid ook toepast in de harten van zondaren. Die door de bediening van zijn geest ook plaats maakt voor zichzelf. En plaats maakt voor zijn arbeid in de harten van zondaren. En dan wordt er een buk en een buigen gevonden. Dan gaan we ons leven leren verliezen. Wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Dat is de weg. Die heeft de zaligmaker zelf gewezen. Dan komt er een bukken en een buigen. Dat ziet u in de droefheid naar God. Kent de droefheid der wereld niet hoor. Dan handhaaft de mens zichzelf. Dan blijft hij recht overeind staan. Maar dan wordt het anders. Dan wordt er een bukken en een buigen voor de Here gevonden. Dan is het, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Nee, Rachel kon er niet onderkomen. Die moeders die daar weenden toen ze hun zonen in de ballingschap zagen gaan, ze konden er niet onderkomen. Die vrouwen in Bethlehem, ze konden er ook niet onderkomen. Ze konden het niet met God eens worden. Gemeente, en dat is nu het plaatsje waar we op moeten komen. Waar we onszelf niet kunnen brengen, nee, dat is waar. Maar vraag en smeek de Heer er toch om, of dat Hij u daar wil brengen, om te leren bukken en te leren buigen voor God. Dan komt er ware droefheid in ons hart. Dan worden de tranen geschreid, waarvan geldt, mijn traan heb geen uwe fles vergaard, is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Daar weet de Heere vanaf. Weet u, dat is een droefheid die is hem wel behagelijk. Waarom? Omdat hij die droefheid zelf in het hart heeft gewerkt. Rachels tranen. De droefheid der wereld. Maar we hebben het gezegd, daar mogen we natuurlijk nooit bij blijven staan. Hè? Als een dominee alleen maar kan vertellen wat het niet is, dat is niet best. Dat is niet best. Je moet ook vertellen wat het wel is. Nou, dat is nou die droefheid naar God. Dat zijn andere tranen. Dat zijn tranen, oh, Paulus die heeft die brief gelezen. Die hem werd gebracht door Titus. En toen las hij daarin. In de gemeente van Korinthe, waar zoveel misstanden waren. Waar de geest van de wereld die gemeente meer en meer binnenkwam. Waar de Heer op zo'n gezegende wijze had willen werken, maar waar dwaalleraars waren ingeslopen. Mensen die Paulus verdacht maakten. Heel veel misstanden, maar dan leest Paulus, als hij die brief leest, een andere droefheid. Dan zegt hij, dat is nou de droefheid naar God. Dat mag hij daarin beluisteren. En dat is een droefheid, dat hebben we al gezegd, dan worden de zoete tranen geschreid. Dan mag een mens bukken en buigen voor God. Dan wordt hij het van harte met de Here eens. Dan wordt hij het met zijn vonnis eens. En dan kan die God toch niet missen. Want er is liefde uitgestort in het hart. In die droefheid zit liefde, gemeente. De droefheid der wereld werkt de dood. Nee, dan moet u even denken. Aan de tranen die geschreid zijn. Door een Orpa en door een Rut. Die tranen van Orpa. Tranen van de droefheid der wereld. En daar gaat ze. Daar gaat ze. Terug naar Moab. Terug naar de afgodendienst van Kamos. En Rut kleeft daar aan. Alle twee tranen geschreid. Wat een onderscheid. Hoe kwam dat nu? In het hart van Rut was de liefde gekomen. Naomi de lieflijke. Ja. En haar onderwijs mocht vrucht dragen in het hart en leven van Rut. En ze kleef daaraan, ze kon niet meer van er loskomen. Daar was een liefdesband, een band met God en een band met zijn volk. Want dat gaat dan altijd samen, gemeente. Dan krijgen we God lief en dan krijgen we alles lief wat van God is. En ja, dat is een onverbreekbare band. Zo heeft Rut ook haar tranen geschreid. En nog een voorbeeld. Judas. Petrus. Wat een onderscheid. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Ja, die mocht met zijn droefheid bij de Heere terechtkomen. Maar Judas is weggevlucht. Dat is de uiterste consequentie, gemeente, van de droefheid der wereld. Als we het leven van Judas nagaan. In de wanhoop terechtgekomen. De droefheid naar God. Of de droefheid der wereld, die werkt de dood. Dat is het einde. Maar nu die droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Dat is een treuren. Daar heeft de Heer Jezus zelf van gezegd. Zalig die treuren. En dan komt het. Want zij zullen vertroost worden. Dat hoort er toch bij. Bij dat treuren hoort troost. Maar bij dat andere treuren. Bij die droefheid der wereld, gemeente. Het is ontzettend. Daar gaan we op letten in onze derde gedachte. Daar is geen troost voor. En daarom het gevolg van die droefheid. Maar eerst gaan we samen zingen. Psalm 139. Het 14e vers. Doorgrond men, ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef men zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Het 14e vers van Psalm 139. Laatste gedachte, gemeente. Dan gaat het over het gevolg van die droefheid. De droefheid van Rachel. Dan gaat ze sterven. En die vroedvrouw die heeft toch een boodschap voor de, voordat ze sterft. Ze zegt, deze zoon zult ge ook hebben. Tweede kind, tweede zoon. Troost haar dat? Nee. Zij weigerde getroost te worden. En straks dan ziet Jeremia in Jeremia 31. Ziet hij hoe dat die jongens, de bloem van de natie, Er was ook Ezechiël bijvoorbeeld bij. Een jongen van 25 jaar. Een priesterzoon dat ze worden weggevoerd in de ballingschap. En dan wenen ook die moeders. En wat mag de profeet Jeremia dan getuigen? Van Gods wegen. Nou, dat ze niet hoeven te wenen. Waarom niet? Omdat er verwachting is voor de nakomelingen. Hé, dat is wat. En daar moet nu Matthäus aan denken. Verwachting voor de nakomelingen. Troost. Ook deze zoon zult ge hebben. Nee, Rachel is ontroostbaar. Haar droefheid is te groot. En dat is bij die vrouwen eigenlijk ook zo. Er is geen troost. Weet u wat de boodschap daarvan is, gemeente? Dat er geen troost is voor de droefheid der wereld. Dat is wat. En er worden wat tranen geschreid, hebben we gezegd. En er zijn wat tranen die vallen naast Gods fles. Want het zijn tranen die geschreid worden vanuit de droefheid der wereld. En die werkt de dood. Geen troost. Zalig die treuren. Ze zullen vertroost worden. Nee, maar dat is een andere droefheid. Dus voor de droefheid der wereld geen troost. Daar ligt een ernstige waarschuwing in, gemeente, voor ons. Want welke droefheid kennen wij? Als wij die droefheid naar God niet kennen, dan kunnen we heel wat tranen hebben geschreid. Maar ten diepste, zijn dat tranen van verbittering. Zijn dat tranen van opstand. Zijn dat tranen waarin het zo duidelijk uitkomt dat we vijanden zijn van God en dat we het met God niet eens zijn. Dat we de roede niet kussen, nee, dat we bijten in de roede. Nee, dat is nu een mens van nature. Ziet u dat we vijanden zijn van God? Maar wat een eeuwig wonder dat vijanden met God verzoend kunnen worden. Dat Christus al die vijandschap heeft overwonnen. En dat hij een zondaar gewillig maakt. Gewillig maakt op de dag van zijn heerkracht. Om onder God te leren bukken en te leren buigen. Dan komt zijn werk komt zo duidelijk uit. Verwachting voor uw nakomelingen. Ja. Want we hebben het al gezegd, die ballingschap die zal 70 jaar duren. En dan zullen ze terugkomen. Nee, niet allemaal. Maar de Heere die zorgt ervoor, zoals hij dat nu nog doet. Dat er een overblijfsel is naar de verkiezing van Gods genade. Het zijn er maar weinigen, maar hij haalt ze eruit. En dan gaat hij mee door. Vandaag. Totdat Christus wederkomt op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En daarom is er nog verwachting, gemeente. Verwachting, heeft de Heere gezegd, voor uw nakomelingen. Ze zullen uit Babels land wederkeren. Daarom is er ook nu nog verwachting in een tijd waarin we zeggen, waarin groeit onze jeugd op? Wat zijn de verleidingen van de wereld velen? Wat stelt de duivel alles in het werk om onze jonge mensen, wat? Te binden aan deze wereld en aan de zonde. Wat is er een verleiding? Wat vermorsen we onze kostbare genadetijd? En toch, ook al is Jacob dun geworden. Want dat overblijfsel is de ene keer groter dan de andere keer. Maar denk erom. De Heere die haalt eruit. Verwachting voor uw nakomelingen. Nee, maar zij wilden niet vertroost wezen. Verwachting. Ja, maar als dat waar is, heeft iemand als Isaac da Costa gezegd, die bekeerde Jood, dan zijn al die kindertjes die daar in Bethlehem vermoord zijn in de hemel. En dat heeft hij niet alleen gezegd, dat hebben anderen ook gezegd. Er is verwachting voor uw nakomelingen, gemeente. Dat moeten we ook maar aan de Heer overlaten, of niet? We zouden het die kinderen van harte gunnen. Dat ze door dat ene kind, dat straks sterft op Golgotha, zalig zijn geworden. De droefheid der wereld, ja. Nou is de troost, dat hebben we gehoord, voor de droefheid naar God. En weet u dat dat komt? Bittere tranen zijn er geschreid. Daar in Bethlehem. We hebben al gezegd begrijpelijk. Maar nu de Heer Jezus. Bitter is het geworden in dit leven. Er zijn vele Mara-bronnen ontsproot in de woestijn van dit leven. Door uw en mijn schuld. Onze zonde. In het paradijs was er geen bitterheid. In het paradijs was alles zoet en goed. Maar vanwege de zonde is alles bitter geworden. En dat door eigen schuld, maar nu de borg. Nu dat kindeke van Bethlehem. Wat is het bitter geweest voor hem. Onuitsprekelijk bitter tijdens zijn omwandeling op aarde. Maar zeker aan het eind van zijn leven. Toen hij daar kroop in de hof van Gethsemane, is een worm en geen man. Wat was het bitter. Toen hij daar de lijdenskelk kreeg uit de handen van zijn vader. Bordenvol gevuld. Tot aan de rand toe. Met de rechtvaardige toren van God tegen de zonde van zijn volk. En wat heeft hij gebeden naar zijn menselijke natuur. Vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar dan komt het. Volkomen gewillig. Buigen. Hij heeft daar in de hof van Gethsemane, schrijft de apostel later neer, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Zijn volkomen gehoorzaamheid. Hij wilde gaan voldoen. Hij was de knecht. Nee, niet alleen de zoon van zijn vader, maar ook de knecht van zijn vader. En toen heeft hij het daar volkomen willen voldoen. Hij gewillig. Gewillig, ja. Opdat hij onwillige gewillig zou maken. Om te leren bukken en te buigen voor God. Om die lijdenskelk te gaan aanvaarden. Om te zeggen, dat heb ik nu verdiend. Hij niet. Hij had het niet verdiend. Maar hij wilde schuldenaar worden voor het eeuwig recht van God. Omdat hij van eeuwigheid al borg wilde worden. O, dat eeuwige wonder. Dat hij zichzelf borg wilde stellen. Voor wie? Voor doodschuldige zondaren. En nu gaat hij plaats maken voor zichzelf. Nu gaat hij plaats maken voor zijn werk. Door de bediening van zijn geest. En dat gaat nu door de weg van droefheid. Zij zullen komen met gewenen, met smekingen zal ik ze voeren. Nee, gemeente, de tranen zijn de grond niet. Dat is waar. De droefheid is de grond niet. Een mens kan ook zo bedroefd zijn. Dat is ook waar. Maar het is wel de weg die de Heere gebruikt. Tweeërlei droefheid, gemeente. De droefheid der wereld denkt erom die werkt de dood. En als we het over de dood hebben, dan hebben we het over de geestelijke dood. De lichamelijke dood. Maar ook, en dat is de allerergste, de eeuwige dood. Dat betekent dat kan nooit meer goed komen. Dan kan het niet meer goed komen, maar nu gemeente. Het is nog het lieflijke heden der genade, we mogen er nog zijn. Smeek, vraag toch om die geest. Die geest die Christus verworven heeft, die ware droefheid kan verwekken. Want dan geldt het. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dan is er een eeuwige blijdschap. Hier zo vol droefheid. Ja, ook blijdschap in het leven van Gods kinderen. Dat wisselt elkaar af. Want het leven van de bekering, dat bestaat in een hartelijke droefheid. Dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. Maar ook in een blijdschap. Door God. Door Christus. In God. Dat is een vreugde. Daarvan heeft David gezegd. Ik heb vreugde in mijn hart gegeven. Meer dan ten tijde, toen hun koren en hun most vermenigvuldigd werden. Van Gods kerk geldt. En zij begonnen vrolijk te zijn. Een begin zonder einde. Zal dat, gemeente, ook uw einde zijn? Amen. 62e vers. Mijn ogen zijn bezweken rood geschreid. Intuit zie naar uw heil met heet verlangen en wat er verder volgt. Gemeente, gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.